Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft van harte welkom. Vanavond gaat bij ons voor dominee Van Dalen uit Lopeker Kapel. De JV 16+ schuiven we door naar 27 april. Met dankbaarheid kunnen wij melden dat broeder G.A. Buitenweg zijn verkiezing tot ouderling en broeder D. Nobbe zijn verkiezing tot diaken hebben mogen aanvaarden. U heeft gelegenheid bezwaar te maken tegen de gevolgde procedure door dit schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend kenbaar te maken bij de scriba. Dit kan tot en met vrijdag aanstaande. Op dinsdagavond 15 en donderdagavond 17 april is er hier in de kerk een vesper. Aanvang 7:30 en het zal circa een half uur duren. Zie ook de weekbrief. Op Goede Vrijdag 18 april is er 's morgens om 10:00 een kinderdienst in het kruispunt. Het thema is het kruis. Deze dienst is voorbereid met de ontmoetingskerk. Ouders met hun kinderen en grootouders met kleinkinderen, vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte uitgenodigd voor deze kinderdienst. 'S middags schenken we de gezamenlijke kerken bij de kasteeltoren aandacht aan het lijden en sterven van Jezus Christus. Meegewerkt wordt door de vocalgroep Sound of Gospel. Tussen 3:00 en 5:00 's middags bent u welkom om te luisteren naar muziek, koffie, thee of limonade te drinken of in gesprek te gaan bij een van de tafels. Op Goede Vrijdag begint de avonddienst om 7:30 hier in de kerk. Op Eerste Paasdag is er 's morgens om 8:00 de door het ICO voorbereide paasjubel op de begraafplaats Eiteren met aansluitend gelegenheid voor een kopje koffie in het kruispunt. Om 10:00 begint de dienst in onze kerk. Als eerste lied zingen we uit weerklanklied 159 alle coupletten. In dit lied zingen we over het Lam van God, door God gezonden, die voor ons wilde lijden en sterven om onze zonden te dragen. Na het zingen van het lied 159 uit weerklank is er gelegenheid in stilte een zegen te vragen over deze dienst. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade, barmhartigheid en vrede en blijdschap worden u rijkelijk geschonken, vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in en door de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen gaan zingen, gemeente, van Psalm 92 en daarvan het eerste en ook het tweede vers. Psalm 92, vers 1 en vers 2. Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van ons hart. Als we alles moeten derven, staat uw liefde ons bij in smart. Het derde vers van lied 141 van Weerklank willen we zingen als antwoord op de geloofsbelijdenis die we vanavond ook in eenheid en verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen willen belijden. Als het kan, belijdt in ieder van u met mij in uw of in jouw hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. De derde dag is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van zonden, in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen tot God bidden. Heren, we danken en loven en prijzen uw naam. Heren, wat u doet. Wie u bent. Heer, u bent God. U bent hoog. U bent gans anders. Ja, u bent zo anders dan wij mensen. Heer, en daarom kunt u de rustpunt zijn van ons hart. Want daarom heeft u uw Zoon gegeven. Heer, wat zou het wezen als het van ons mensen zou afhangen? Heer, dan zou het niks worden. Heer, en daarom dank u dat we zondag aan zondag het geloof mogen belijden in u, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Heer, u bent het liefhebben waard. U bent al onze dank waard. En Heere, juist ook vanavond, wanneer we stilstaan bij uw woord, als we stilstaan bij dat diepe lijden. Heer, en beseffen wat het u gekost heeft. Vader en Zoon. Heere, dan doet dat ons buigen. onze knieën buigen voor u. Ook als we er niet bij kunnen met ons verstand, ook als we de woorden aan geven en het niet kunnen uitspreken. Heere, dan alsnog bent u degene die verheerlijkt mag worden en moet worden, tot in alle eeuwigheid, omdat u het hebt gedaan. Heere, we bidden u om uw Heilige Geest, dan juist ook vanavond. Heere, dat we u niet tekort doen. Heere, maar dat we op de toonhoogte komen van het lijden van uw Zoon. En vervul ons dan met uw Heilige Geest. Help ons ook als jongeren, als ouderen. Heere, om geconcentreerd te zijn, neem ons gedachten gevangen. Zodat het mag uitlopen in verwondering, verbazing. Je overgave en toewijding aan u, de levende God. Heer, dat bidden we u. Denk gewoon alleen uit genade. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, niet uit eigen verdiensten. Maar opdat uw naam worden verheerlijkt. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, willen we met elkaar lezen vanavond uit Markus 14. Markus 14 en dan vanaf vers 32 tot en met vers 42. Markus 14 vanaf vers 32 tot en met vers 42. Ik zou u bijna vragen om op te staan van uw zitplaatsen. Maar misschien kunnen we het beter niet doen vanavond. Maar het is een indrukwekkend woord, het is een heilig woord. Ik weet dat ze bij Nehemia toen begonnen te preken, toen ging het volk ook staan om het woord van God te horen. Maar goed, we zullen het vanavond niet doen. Maar vers 32. En zij kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsemane was. En hij zei tegen zijn discipelen: ga hier zitten totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden. En hij zei tegen hen: mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak. En toen hij iets verder gegaan was, wierp hij zich ter aarde en bad dat als het mogelijk was dat uur aan hem voorbij zou gaan. En hij zei: Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg, maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. En hij kwam en trof hen slapend aan en hij zei tegen Petrus: Simon, slaapt u? Was u niet in staat 1 uur te waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En toen hij weer weggegaan was, bad hij en sprak dezelfde woorden. En toen hij terugkwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. En hij kwam voor de derde keer en zei tegen hen: slaap nu maar verder en rust. Het is genoeg. Het uur is gekomen. Zie, de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaars. Sta op, laten we gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. Dit is het woord van onze God. Willen we ter voorbereiding gaan zingen uit Weerklank en dan lied 148 nu. Het is middernacht en in de hof buigt tot de dood bedroefd in stof de levensvorst. In zijn gebeen doorworstelt hij zijn strijd alleen. Lied 148 zingen we in Zegeel als voorbereiding op de verkondiging. Psalm 40 vers 5 willen we zingen na de verkondiging. Psalm 40 vers 5. Met boven de preek staat de Zoon van God in een veelzeggende houding. De Zoon van God in een veelzeggende houding. We willen vanavond namelijk letten op maar slechts een enkel woord, niet heel veel. En dat is vers 35. En dan wel de woorden: wierp hij zich ter aarde. Wierp hij zich ter aarde. Ja, geliefde, het zijn maar 5 woorden in het Nederlands. Wierp hij zich ter aarde. En zelfs maar 4 in het Grieks. Zoveel kracht in die beeldende woorden. Ja, even een preek schrijven over deze tekst. Ja, de vraag is bij welke preek het wel makkelijk gaat, maar even een preek schrijven over deze tekst ging niet zo makkelijk. Er ontstaat een angst om de lieve meester tekort te doen. Want de diepte ervan is niet te peilen. En toch is dit gezegende stukje tekst, ja, die doorsteekt harten, die maakt tongen los en die brengt hoofden op hol. Zoveel gedachten, zijn gevoelens buitelen over elkaar heen bij het lezen, bij het overdenken van de tekst. Aangrijpend. Pijnlijk, ontroerend, dankbaarheid, verlegenheid. Wierp hij zich ter aarde. Al zou de zaligmaker geen woorden hebben gesproken in deze avond, dan zou deze beweging alsnog tot de verbeelding hebben gesproken. Zelfs dan nog krijgen we zoveel te zien. In die beweging die Jezus maakt, dat krijgen we vanavond niet te pakken in woorden. Hij wierp zich ter aarde. De hevigheid van die lichaamsbeweging. De druk die Jezus in zijn lichaam voelt. Tussen de olijven die hangen aan de bomen en wachten om geperst te worden, zo ook Jezus. Het gewicht van de hel perst zijn ziel samen. Dat gezegende lichaam laat zich vallen op de aarde. Gemeente, aangrijpend om de meester zo te zien in zijn nood. En terwijl het u aangrijpt, verschijnt daar ook plots de pijn. Want diep van binnen, ziet u daar een man liggen op de grond die daar niet hoort te liggen. Nee, maar daar ligt hij voor mij. En na een poosje, dan verdwijnt deze pijn weer iets wat naar de achtergrond en dan borrelt er weer een andere emotie op. Ontroering. De wetenschap dat met deze beweging, die de lieve zaligmaker maakt, naar de grond. Ja, Christus kan niet lager liggen dan dit. Want de liefde zit daarachter. De enige vraag die bovenkomt is, waarom? Wierp hij zich ter aarde. En als deze gedachten en gevoelens zich samenballen van aangrijping, van pijn, van ontroering, dan kan er niks anders zijn dan dankbaarheid. Dankbaar voor zo'n vader. Dankbaar voor zo'n lieve heiland. Ja, toch ook dankbaar om getuige te mogen zijn van dit beeld, verpakt in woorden door vader in de schrift gegeven. Terwijl het eigenlijk niet te openen valt. Dankbaar voor het beeld dat ook vandaag krachtig spreekt. Ook al is het met ingetogenheid en terughoudendheid. Wierp hij zich ter aarde. En terwijl dat allemaal door het lichaam giert, is het toch ook verlegenheid. Want hoe weinig, hoe groot uw gevoelens, gedachten, emoties ook zijn vanavond bij u en bij mij. Ze leggen het af tegen het onuitspreekbare van deze enkele beweging. Verlegenheid, en dat is misschien nog wel het meest moeilijke eraan, gemeente, vanwege ernstige en vrome gezichten die tranen met tuiten kunnen laten, maar net zo makkelijk weer overgaan op de orde van de dag. Dat maakt deze tekst zo ontzettend lastig om te bepreken. Dus kijken naar het onuitspreekbare, spreken over het onuitspreekbare. En door de week dan? Het heilige der heiligen ingestapt, maar het koperen wasvat is in de afgelopen week achterwege gebleven. Waar was de reiniging? Het heilige ontheiligd, het heilige geschonden. Dat is toch geen vreemde taal voor u? Daar staat u toch ook niet zo heel ver vanaf. En terwijl de tekst voor mijn ogen zweefde bij de voorbereiding, kwam die tekst te binnen van het bruiloftslied uit Psalm 45. En ik hoop van ganser hart ook dat Vader daarin vanavond meekomt. Dat is het diepste verlangen wat ik heb. Het lied over de liefde werd op zijn hart gedrukt bij de dichter. Hij kon zich niet meer bedwingen. Dronken van liefde. Het diepst van zijn bestaan kan niet anders dan goede woorden voortbrengen. Wanneer hij denkt aan die koning, nou, hij is veel mooier dan alle andere mensenkinderen. En het komt vanzelf. Zijn hart loopt over. En als vanzelf komt zijn tong in beweging. En zijn tong die werd als een pen van een vaardige schrijver. Een innerlijk vuur ontstoken. Heb je hem? Heb je genoeg? En ook echt werkelijk genoeg. Diepte aangeboord die nog niet bereikt zijn, dat hoop ik vanavond. Onontgonnen grond, dat verlang ik met heel mijn ziel. Ja, de schepping zingt wel tot Gods eer. De hemel en aarde getuigen wel van zijn heerlijkheid. Maar als de Heer nou, gemeente, dat is vanavond hier in de kerk, in de Sint-Nicolaaskerk in IJsselstein, dat zou doen. Als Vader nou eens deze Christus in uw midden zou neerleggen vanavond, als de Geest nou eens met kracht hier in het midden aanwezig is, en Jezus geschilderd zou worden en u en ik hem zouden zien in die enkele beweging die hij maakte, wat denkt u dat er zou gebeuren? Ik denk echt niet dat we weten wat er gebeurt. Nou, één ding weet ik wel. Ik hoef u niet meer te vragen wat de dichter vroeg. Hij had gezegd, omdat hij uw Heer is, buig u voor hem neer. Waar zal ik dan nog overgaan op de orde van de dag? Als ik hem toch zie, zou ik dan niet het liefst in stilte mij terugtrekken om mij te buigen voor die dierbare zaligmaker? Zou ik dan niet zingend naar huis gaan, mijn God, u zal ik eeuwig geloven omdat gij het hebt gedaan? Hoe zou ik dan nog wandelen als een vijand van het kruis? Hoe zou ik dan nog over hem heen lopen als die daar ligt op de grond voor zijn Vader? Vertrokken uit de bovenzaal met zijn leerlingen waren ze gegaan naar de Olijfberg. En de geladen tonen van de lofzang die ze hadden gezongen na het avondmaal, die stierven langzaam weg. En Jezus komt met zijn discipelen op een plaats met de naam Gethsemane. En het is op die plaats waar drie van zijn discipelen in mee worden genomen. Petrus, Johannes en Jacobus. Zij zijn het die Jezus meeneemt verder de tuin in om bij hem te blijven. Waarom zij? Nou, gemeente, zullen we dat gewoon maar bij de Heere laten. Maar Marcus, hij kent deze jongens wel. Heel goed zelfs. En ik denk dat het nog meer kleur geeft, gemeente, aan dit moment waar ze zich in bevinden als we op die jongens even letten. Want ze krijgen een heel bijzondere behandeling in dit evangelie. Al vanaf het begin Deze drie jongens, die waren geroepen van achter het visnet. Markus 1. Van de andere discipelen hoor je dat niet. Daar hoor je niks over hoe ze geroepen waren. Maar van hen wel. Markus vertelt ons ervan. Simon, hij had met zijn broer zijn visnet weer eens uitgegooid. Niet wetende dat hij straks het visnet zou gaan werpen op mensen. Eén roep van Jezus. En hij ging achter hem aan. En even verderop, vertelt Markus gelijk erachteraan, vond Jezus nog twee broers. Samen met vader Zebedeus en wat loonarbeiders waren ze hun netten druk aan het herstellen. Maar één roep. En ook zij gingen achter Jezus aan. Schepen werden achter hun verbrand. Het familiebedrijf werd zonder pardon achtergelaten. En deze drie jongens die krijgen als enige in het evangelie in Markus 3 een bijnaam van Jezus. Simon zou Petrus worden. En de zonen van Zebedeus, zonen van de donder. Zonen van Boanerges. En zij waren dus erbij in die tuin. En ze zullen het gezien hebben, gemeente, wat daar gebeurde in die tuin. Want ze zullen niet gelijk in slaap zijn gevallen, zo lijkt me. Alsof Jezus zich nog maar net heeft omgedraaid, of hun ogen waren al dicht. Nee, dit zal ze niet zijn ontgaan. Jezus was ook niet heel ver van hun vandaan. Ietsje verder, maar een klein stukje. Gemeente, hoe zullen ze daarnaar gekeken hebben? Wat zal er in deze jongens zijn omgegaan? Een klein stukje verder. En dan hun meester zien werpen zichzelf op de aarde. Ik bedoel, hun ogen hebben zo ontzettend veel gezien. Maar dit, zo hebben ze hun meester echt nog niet gezien, is hun vreemd. Ja, ga maar even mee, gemeente, dan zal ik het u laten zien wat deze jongens wel hebben gezien. Ze waren nog maar net terug aan het vasteland, naar de zoveelste boottocht, of er komt een man aan. Jairus heet hij. En dan zien ze iets gebeuren. Ze zien die man, Jairus, zich werpen op de aarde, voor de voeten van Jezus. Hoort u? Dat is de omgekeerde wereld. De man werpt zich in aanbidding en nederigheid voor de voeten van Jezus. Dat zagen ze toen. Maar de aanbiddelijke meester werpt nu zichzelf ter aarde. Maar is niet het hele verhaal. Want die man Jairus, die begint vervolgens te smeken. Mijn dochtertje ligt op sterf. Ik smeek u dat u komt en de handen op haar legt, zodat ze behouden wordt en zal leven. Maar ja, het ging allemaal zo traag, zo ontzettend traag. Jezus, hij werd opgehouden. De bloedvloeiende vrouw kwam, raakte zijn kleed aan en Jezus stopte. Het was zo vertraagd dat het dochtertje stierf. Wees niet bevreesd. Geloof alleen. Was Jezus' kalme antwoord voor Jairus. Ook de dood heeft bij Jezus niet het laatste woord. En dan neemt hij de drie jongens, Jacobus, Johannes en Petrus, mee naar binnen. En dan spreekt hij met een machtswoord, Talita kumi. Meisje, sta op. En wat hun ogen zagen was vervolgens een meisje wat opstond van haar bed en gewoon rondliep. Wie heeft zulke kracht over de dood? Maar oog in oog met Jezus' eigen dood zien ze hem ineens storten op aarde. Ja, wie denkt dat dit indrukwekkend is? Jezus' macht over de dood. Nou ja, het wordt nog indrukwekkender. Want met die impressies op hun netvlies van Jezus zien de jongens dat het koninkrijk van God met kracht is gekomen. De jongens zien dan ook niets minder dan Jezus Christus, de Zoon van God. Zo gebeurt het, hè? Jezus neemt deze knullen mee naar een hoge berg. En hoe krijgen ze daar dan een glimp te zien van het koninkrijk dat met kracht is gekomen? Jezus, hij wordt van gedaante veranderd. Zijn kleding werd zo ontzettend wit. Markus, hij meldt erbij. Ja, zelfs wolbewerkers in die dagen, die konden het zo wit niet maken. Geen wolbewerker op aarde. Jezus in hemelse glorie. Jezus in heerlijkheid. Jezus in zijn majesteit. En dat deed wat met ze, absoluut. Vrees overviel ze. De Zoon van God voor hun ogen. En een stem kwam om dat te bevestigen, terwijl de wolk de heerlijkheid Jezus bedekte. Toen klonk er uit die wolk: dit is mijn geliefde Zoon. Luister naar hem. Wat een heerlijkheid, wat een luister. En Petrus, hij wist het jaren na dato nog te vermelden. Nog te vertellen aan de gemeenteleden. Hij had gezegd: wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels nagevolgd, gemeenteleden. Denk het niet. Toen wij u met kracht de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Toen wij de stem hebben gehoord die vanuit de hemel kwam. Terwijl wij met hem op de heilige berg waren. Maar zo kon het niet blijven. Hun ogen konden die glinstering, die schittering van Jezus' heerlijkheid niet vasthouden. Jezus moest die berg weer af. Gemeente, en dan meegenomen worden door Jezus. Nu naar Gethsemane. Geen blinkende kleding, maar met zijn gezicht tegen de aarde gedrukt. Niet Jezus in hemelse glorie, maar in aardse kwelling. Geen stem die klinkt uit de hemel, maar een oorverdovende stilte van de nacht. Een schreeuwende stilte. Van zo hoog naar zo laag. Beide zijn onuitspreekbaar. Zo hoog op de berg in heerlijkheid, niet te zeggen wat zij daar hebben gezien. Zo laag bij de grond in de olijvenpers, niet te zeggen. Maar gemeente, wie had durven zeggen dat deze twee onuitspreekbare kanten bij elkaar komen in die ene persoon, Jezus Christus, de Zoon van God. Deze jongens zien hem, de geliefde Zoon, de Zoon van God, zich werpen op aarde. Neerstorten. En toen hij iets verder gegaan was, wierp hij zich ter aarde. Dat is dus wat er meeklinkt, gemeente, in dat moment van deze jongens, dat ze hem zien en meegenomen worden in die tuin. Gemeente, om de Zoon van God zo te zien vallen op aarde is toch aangrijpend. Het is aangrijpend omdat we weten wie hij is, die daar zichzelf neerwerpt. Waar zitten we naar te kijken? Maar laten we nog een stapje verder gaan. Want nu we de persoon kennen die daar valt, is het ook goed om eens te kijken wat voor beweging hij nou eigenlijk maakt. De houding die de Heer Jezus nu aanneemt, is het beeld van een zichtbare worsteling. Hier zien we een man, gemeente, die in de intensiteit van het moment niet meer op de benen kon blijven staan. Een man die de kracht niet meer in zijn heilige lichaam heeft om overeind te blijven. Een man die worstelt met de gegeven situatie. Heel zijn lichaam hijgt naar uitkomst. Heel zijn lichaam verlangt naar verlossing. Bezwijk is niet ver weg. In deze val van de Zoon van God liggen de woorden opgesloten van grote angst die hij heeft. En gemeente, dan gebruikt Marcus zelfs een woord dat wijst op het verlies van zelfbeheersing. Gemeente, u kijkt dus nu naar de Zoon van God, een man die zichzelf niet meer in de hand heeft. Jezus is de controle kwijt. Ooit dit gezien bij hem? Nergens anders in het evangelie zul je Jezus vinden in zo'n toestand. Dat is haast onwerkelijk. Het is niet denkbaar. Ja, voor die drie jongens moet dat toch ook, na alles wat ze van hem gezien hebben, een onthutsend, een hartbrekend gezicht zijn geweest om hun meester zo te zien. Hun meester die het niet meer in de hand heeft, maar psychisch volledig ineenstort. Zo'n kwelling dat het hem werpt op aarde. Ja, wie gaat kijken op de bodem van Jezus' bestaan, ziet de ziel van de Zoon van God zoveel verdriet hebben, dat hij nauwelijks in leven blijft. Dus bijna doodgaan aan verdriet. Gemeente, wij hebben verdriet in ons leven. Om allerlei verschillende redenen. Maar ik zat me vanmiddag nog te bedenken, dat is toch wel echt wat anders. Bijna doodgaan aan verdriet. Dit is niet Isaac die 3 jaar lang met zijn verdriet van zijn moeders dood geen raad wist. En het maar moeilijk een plekje kon geven. Totdat Rebecca in zijn leven verscheen. Dit is niet David die huilde en rouw bedreef toen zijn zoon Absalom bleek omgekomen te zijn. Oh, en bij hem was het hevig. Want er staat er, toen sidderde de koning. En hij ging naar het bovenvertrek van de poort en hij huilde. En al gaande zei hij dit: mijn zoon Absalom, mijn zoon Absalom. Och, was ik maar in jouw plaats gestorven, Absalom. Mijn zoon, mijn zoon. Nergens, maar dan ook nergens, vindt u een haast dodelijk verdriet, een psychische ineenstorting, een verlies van zelfcontrole, als hier in de olijvenpers. Ja, de Zoon van God die kruipt als een worm in het stof tot op het randje van de dood. Dit is immens. Ja, misschien zit je vanavond hier en denk je, waarvoor? Nou, dan moet je even goed kijken, want jawel, Jezus had zijn leerlingen wel meegenomen. Hij had ze ook zelfs laten delen in zijn ongekende verdriet die hij had. Zie je trouwens hoe waardevol het is als je je verdriet kunt delen met vrienden. Maar weet u wat het is? Jezus had die drie jongens wel meegenomen naar deze plek om bij hem te zijn, maar tot daar en niet verder. Jezus vraagt niet meer van ze dan te blijven waar ze zijn. Ze konden niet meer voor hem doen. Daar stopt het. Verder gaat niet. Blijf hier. De rest doet hij alleen. Ja, wat ze mochten doen, dat was waken. Niet meer dan dat. Ze hoefden niet mee dat stukje verderop waar hij ging. En gemeente, dan blijkt zelfs dat waken nog te veel is gevraagd. Zelfs dat kleine beetje dat Jezus van hen vraagt, krijgen ze nog niet volbracht. Ze storten hem alleen maar nog meer in ellende. En dan valt hij daar alleen neer. Langzaamaan beginnen we te zien dat zij daar eigenlijk zijn om nog meer overtuigd te worden van hun ongelijk. Ja, deze jongens hadden zoveel voorrechten gehad om bij Jezus te zijn op de meest bijzondere momenten. Absoluut. Maar één ding ben ik van overtuigd, dat was niet vanwege hun geweldige prestatie. En gemeente, het zou zomaar kunnen zijn dat deze bevoorrechte positie die ze hadden, die zonen van de Zebedeeus, dat het ze bracht bij Jezus met die vraag naar de belangrijkste plaats in het koninkrijk. Geef dat bezit aan uw linker en aan uw rechterhand. Het zou toch niet gek zijn, een gemeente, om te denken dat ze het eigenlijk gewoon te hoog in hun bol hebben gekregen van die positie. Ze zijn er misschien wel van naast hun schoenen gaan lopen. Zouden ze dan echt die drinkbeker drinken die Jezus drinkt? Ja, dat kunnen wij, was hun antwoord. Ze hadden werkelijk geen idee. En het zou me niet verbazen als het precies hetzelfde gold voor Petrus. Natuurlijk had hij last van een snel en overmoedig karakter, maar misschien was hij ook wel enigszins gegrepen door die bijzondere behandeling van Jezus. Zojuist nog met grote stelligheid had hij zijn herder ervan verzekerd: al moest ik met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. Ja, langzaamaan beginnen we te zien dat Jezus daar echt alleen kon strijden. Hij wierp zich ter aarde. Ja, deze jongens moesten mee om te zien dat hij alleen in staat was die weg te volbrengen. Het voelt een beetje, gemeente, alsof ik weer bij die rijke jonge man terechtkom. Want dit is niet voor niets. Die jongens zijn daar niet voor niets. Jezus brengt die jongens waar hij ze hebben wil. Altijd krijgt de mens, gemeente, de rekening thuis gestuurd. Je staat er niet zo rooskleurig op als je doet vermoeden. De jongens moesten zien in Jezus' grootste strijd dat zij als eerste het waren die afhaakten. De jongens moesten zien dat zij het waren die de positie niet hebben verkregen op basis van iets van zichzelf. Want dan zien ze met hun eigen ogen hoe Jezus zich ter aarde wierp. En de jongens had achtergelaten met maar één simpele opdracht. Waak. Maar het duurde niet lang of de ogen werden zwaar. En ze wisten Jezus niet bij te staan. Grootste monden krijgen de kleinste taak nog niet uitgevoerd. Wanneer Jezus in strijd is, laat staan wanneer ze de herder zullen slaan. Zullen ze echt de drinkbeker drinken die hij drinkt? Als ze Jezus nog niet kunnen helpen met zijn strijd om die drinkbeker? Nee, als het daarover gaat, gemeente, dan zien we Jezus de tweede keer terugkeren. Maar ze konden hun ogen niet open houden. En dan staat er zo treffend. Ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. Nu blijven hun monden dicht. Nu zijn ook zij afhankelijk van de helse strijd die Jezus alleen voert daar op de grond. Door de mand gevallen. En toch onverbazingwekkend vind ik het, gemeente. Zelfs in die situatie is Jezus zo mild, zo vriendelijk. Het lijkt wel alsof hij ze zelfs nog een beetje uit de wind houdt. En zegt, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Alsof hij ze nog een beetje verontschuldigt. Jullie geest is wel gewillig. Daar ligt het niet aan, jongens. Maar jullie vlees is zwak. Hun geest was ook gewillig. Het is niet zo dat de jongens er niks van meenden. Jacobus en Johannes waren er echt van overtuigd. Een volmondig ja. Die drinkbeker kunnen wij drinken, meester. En Petrus hoefde ook echt geen bedenktijd. Oprecht en wel gemeend. Al moet ik met u sterven. Nou, dan zit daar echt verloochenen niet bij, hoor. Alleen Jezus weet het echt wel. Hun vlees is zwak. Hij weet wat voor vlees hij in de kuip heeft. Hij weet hoe zijn schapen ervoor staan. En gemeente, terwijl ik het heb over deze jongens, moeten we het dan echt nog over onszelf hebben? Want u dacht toch niet dat het bij ons anders was? Nou, gemeente, ik weet niet hoe het met u is, maar laat me iets van mezelf leren kennen aan u, bekendmaken. Ik leer steeds meer dat de Heer mij brengt in momenten dat je jezelf ongenadig hard tegenkomt. Net zo lang totdat je mond wordt gestopt en alle zelfredzaamheid aan de kant wordt geschoven en je het nou eens gaat zoeken waar je het echt moet zoeken. Bij de Zoon van God. De Zoon van God die zich werpt op de aarde. Het is niet prettig, hoor, als je niks meer weet te antwoorden. Het is beschamend en wat zullen die jongens zich ook ontzettend geschaamd hebben. Misschien weet u er ook alles van. Maar gemeente, zou het niet fantastisch zijn als we vanavond ons overgeven aan de strijdende Jezus. En niet meer zelf de strijd aan willen binden. En toen hij iets verder gegaan was, wierp hij zich ter aarde. Nou, gemeente, terwijl de Zoon van God zich werpt op de aarde, zien we ook in die beweging van Christus nog een derde strijd. Want het laat niet alleen een intense strijd zien, een eenzame strijd, Als we goed kijken, dan zien we ook een intieme strijd. Want zodra Jezus zich op de grond neergooit, zie ik een zoon die worstelt met zijn vader. Intiemer wordt de strijd niet. Niet eerder, gemeente, heeft Marcus Jezus' gebed opengelegd. Jawel, Jezus ging bidden, dat stond er wel. Maar niet wat hij bad en hoe hij bad. En precies nu zien we Jezus in gebed in Marcus met vader. Een gebed waar vader en zoon allebei voelen waar het hier in de diepste pit om gaat. Gemeente, dit moet voor vader heftig zijn geweest om zijn geliefde zoon zo te horen bidden. Neem deze drinkbeker van mij weg. Terwijl vader weet dat er geen andere mogelijkheid is. Ja, alle dingen zijn mogelijk bij God, maar niet als het hier om gaat. Zijn zoon zal moeten. Zijn zoon zal deze strijd moeten aangaan. God wil dit zo. Zijn zoon zal die beker moeten drinken tot op de laatste druppel. Want vader heeft namelijk genade uit te delen in deze wereld. Vader heeft genade uit te delen op deze zondag, hier in IJsselstein. Vader, hij hult zich daarom op dat moment in stilte. Ja, en wie had dan ooit kunnen denken dat deze geliefde zoon in zo'n situatie terecht zou komen? De discipelen hun ogen dicht en vader laat niks van zich horen. Had u het kunnen denken dat hij neervalt in verdriet en verlies van zelfcontrole voor hem die hem zo ontzettend lief heeft? Het moet voor Jezus toch ontzettend heftig zijn geweest om zijn geliefde vader niks te horen spreken. Terwijl het water hem tot de lippen is gestegen en hij plat ligt op de grond voor vader en zijn hulp zo ontzettend hard nodig heeft. En dat terwijl vader heel goed weet hè, wat het betekent. Want het is vader zelf die Jezus de beker in de hand reikt. En dat drukt zo zwaar op zijn zoons schouders, dat is haast niet te doen. Dit is namelijk de drinkbeker van de toren en het oordeel van vader. Gemeente, het is benauwend genoeg als u en ik er alleen voor komen te staan en verantwoording moeten afleggen voor elke zonde aan een heilig en almachtig God. Maar een broeder refereerde dan naar in het consistorie. Wie kan zich voorstellen vanavond wat het is voor Jezus om voor elke zonde garant te staan? Te moeten staan voor een heilig en almachtig God. Dat wordt u uitgetekend in één beeld. Hij wierp zich ter aarde. Het is duisternis, het is verlatenheid. Het is niet te zeggen. Totaal afgesneden van zijn vader. En het zou hem doen uitroepen aan het kruis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het zou niet stoppen hier. Dit was nog maar de opmaat voor wat hij dragen zou. Het is hier, gemeente, waar de lieve heiland leert om zich te verenigen met de wil van zijn vader. En het is hier waar hij het bij uitstek leert. Dat Jezus de weg weet te vinden, gemeente, naar vader in zo'n doodsnood, vind ik eigenlijk altijd aan het bidden waard. Juist op dit moment. Het is onvoorstelbaar. Zou u het kunnen? Een doodsnood. Zouden wij niet tot de conclusie komen? God bestaat niet. Jezus geeft zich volledig over aan hem. Niet mijn wil, maar uw wil. Hij erkent vader gewoon als degene die de beslissing nemen mag. En hij legt zijn leven volledig in zijn handen. Maar wat ik nog meer het aanbidden waard vind, gemeente, is dat hier in Gethsemane voor Jezus waarheid wordt. Dat in het geworpen worden op aarde en de daarop volgende schreeuwende stilte van de hemel, dat Jezus het dichtst bij de wil van vader is. Ja, iemand zei, als Jezus zijn bestemming als Gods zoon wil vervullen, zal het enige antwoord op zijn gebed weer klinken in de giftige beschuldigingen en de hamerslagen van Golgotha, waar de verdovende wijn een doffe troost zal zijn. En toen hij iets verder gegaan was, wierp hij zich ter aarde. Ja, er was maar één verlangen vanavond, en dat is u brengen in de stilte, om voor hem te buigen. Of u brengen in gezang voor deze Zoon van God, alleen of met het gezin. U brengen op het punt dat u niet meer zou wandelen als vijand van het kruis. Ja, u mag nu en straks in de binnenkamer beantwoorden aan God zelf wat u doet met zo'n zaligmaker. Amen. Willen we samen de Heere God danken. Heere God, dank u wel. Dank u wel dat u ons dat heeft willen laten zien. Heer, vergeef als er als we u tekort gedaan hebben. In gedachten, in ons hart. Heer, we bidden u eens te meer om onze ogen te openen, om ons te versterken door de Geest, zodat we de hoogte, de breedte, de lengte en de diepte van Christus zouden leren kennen, die alle verstand te boven gaat, zodat we vervuld worden tot heel de volheid van u. Heer, we danken u dan toch dat u ons vanavond heeft bijgestaan om hiernaar te kijken, naar het onuitspreekbare. Heer, zegen het aan ons hart. Heer, we bidden u voor uw volk. Heer, we bidden u dat ze toch zegen mag zijn voor de volk om hen heen. Heer, uw volk wat in oorlog verkeert met Hamas. Heer, we bidden u dat u vrede schenken. Heer, u weet hoe de vorken in de steel zit. Heer, we bidden u, wilt u vergeven ook wat van beide kanten niet goed is. Heer, schenk dat uw volk ook zich mag buigen voor de kruiskoning. Heer, dat bidden we ook voor alle mensen op deze wereld, voor de leiders in deze wereld. Dat ze zullen zien wie de ware wijsheid is. En niet de wijsheid zouden zoeken bij zichzelf. Maar leren erkennen dat ze van zichzelf dwaas handelen. Heer, maar leren zien dat de liefde van Christus en de genade van uw Zoon, ja van u, onnoemelijk rijk is. Heer, we bidden u, wilt u zijn met alle hulpverlening die hier plaatsvindt in Thailand en Myanmar, na die zware aardbeving. Heer, is geen kracht en liefde voor de medemens. Ja, Heer, wees zelf hun toevlucht. Dat ze mogen weten wie deze wereld regeert en bestuurt. Dat ze mogen weten dat er een Vader is in de hemel die ook hun Vader wil zijn. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, we leggen deze gemeente ook in uw handen. Heer, heilig haar. Reinig haar. Zodat ze uiteindelijk smetteloos en onberispelijk geplaatst zal worden als de bruid. Die grote dag wanneer de bruidegom zal komen en de bruid zal ophalen. En we hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Heer, we bidden u, wilt u haar dan ook bewaren? Het is uw gemeente. Heer, en het gaat om uw eer en om uw naam. Het gaat om de zaligheid van heel veel zielen, ook hier in IJsselstein. Heer, we leggen zo deze dag terug in uw handen. We danken u voor alles wat u heeft gegeven, vanmorgen en vanavond. En Heer, we gaan met ons mee ook de avond in, de nacht in. En Heer, schenk toch dat we vrede mogen hebben in ons hart. Dat we niet rusten, voordat we rusten in u. Uit genade om Jezus wil. Amen. Tot slot, gemeente, wil ik uw aandacht vragen voor de collecte. De collecte is voor De eerste is voor de paasattenties, de tweede is voor het pastoraat in eigen gemeente en de derde is voor het onderhoud van de kerk. En dan willen we tot slot ook nog zingen van Psalm 52 en daarvan het zevende vers. Psalm 52 vers 7. In vrede gemeente en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met jullie allen. Amen.